Hoofdstuk 17. Vooruitgang. Laat ik het maar heel gewoon zeggen. Wat voor verschil maakt Jezus ten aanzien van onze gevoelens van teleurstelling met God? Wat hebben we eraan te weten dat ook Hij teleurgesteld is geweest? Theologen, in navolging van Paulus, leggen Christus' bijdrage meestal uit in juridische termen. Rechtvaardigmaking, verzoening, zoenoffer. Maar die woorden zijn maar een verwijzing naar wat er gebeurd is. Om het verschil te begrijpen dat de Heer Jezus brengt in het probleem van de teleurstelling, moeten we tussen de regels doorlezen om Gods hartstochtelijk zoeken naar de mens te begrijpen. Denken we nog eens terug aan een van de belangrijkste beelden van de profeten. Een bezorgde vader in zijn verdriet over zijn weggelopen kind. Jezus' verhaal van de verloren zoon heeft een happy end. De wachtende vader wachtte lang genoeg. Hij gooit de voordeur open en holt zijn weggelopen kind tegemoet om hem te verwelkomen, zonder vragen te stellen. De gescheurde voorhang. Wat verandert er door de Heere Jezus? Zowel voor God als voor ons maakte Hij een intimiteit mogelijk die er voordien nooit bestaan had. In het Oude Testament vielen de Israëlieten die de Ark des Verbonds aanraakten dood neer. Maar mensen die Jezus, de vleesgeworden Zoon van God, aanraakten, werden genezen. Aan Joden die de naam van God niet uitspraken, of zelfs niet spelden, leerde Jezus hoe ze God nu mochten aanspreken. Abba, wat zoveel betekent als papa. In Jezus kwam God nabij. In zijn belijdenissen beschrijft Augustinus wat die nabijheid voor hem betekende. De Griekse filosofie had hem iets geleerd over een volmaakte, tijdloze, onkreukbare God. Maar hij kon zich maar niet voorstellen hoe een oversekste, ongedisciplineerde man als hij een relatie zou kunnen hebben met zo'n God. Hij probeerde verschillende sekten van zijn tijd en merkte dat ze allemaal onbevredigend waren. Tot hij uiteindelijk de Jezus van de evangelie ontmoette. Een brug tussen gewone mensen en een volmaakte God. Het boek Hebreeën gaat dieper in op deze opmerkelijke vergaande intimiteit. Eerst spreekt de auteur over de voorgeschreven wijze waarop God in het Oude Testament benaderd moet worden. Eén keer per jaar slechts, op de grote verzoendag, Yom Kippur, kon één man, de hoge priester, het heilige der heiligen ingaan. De ceremonie bestond uit rituele baden, speciale kleren en 5 verschillende offers. En nog ging de priester het heilige der heiligen binnen met angst in zijn hart. Aan zijn kleed droeg hij belletjes en hij had een koord om zijn enkel, zodat, wanneer hij stierf en de andere priesters geen belletjes meer hoorden, ze zijn lichaam naar buiten konden trekken. Hebreeën schetst levendig het duidelijke contrast. Nu kunnen we de troon der genade met vertrouwen naderen, zonder angst, vrijmoedig het heilige der heiligen ingaan. Een schokkende beeld was er voor de Joodse lezers nauwelijks denkbaar. Maar werkelijk, op het moment dat Jezus stierf, scheurde een dik gordijn letterlijk van boven naar beneden in tweeën. De toegang tot het heilige der heiligen was vrij. En zo, concludeert Hebreeën, laat ons naderen tot God. Jezus' bijdrage aan het probleem van de teleurstelling met God is op zijn minst dit. Dankzij hem kunnen we rechtstreeks tot God naderen. We hebben geen menselijke middelaar nodig, want God zelf werd die middelaar. Een gezicht. Niemand in het Oude Testament kon beweren dat hij wist hoe God eruit zag. Niemand zou trouwens een directe confrontatie overleven. De enkelen die een glimp van de heerlijkheid van God opvingen, straalden als buitenaardse wezens en allen die hen zagen verborgen angstig hun gezicht. Maar in Jezus zegt God eigenlijk, kijk mij eens goed aan. Jezus zegt, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Zoals Jezus is, is God. Mensen groeien op met de vreemdste ideeën over God. Misschien zien ze God als een vijand of als een politieman, of zelfs als een ontaarde vader. Misschien zien ze God wel helemaal niet en horen ze alleen zijn zwijgen. Maar dankzij Jezus hoeven we ons niet langer af te vragen hoe God denkt of hoe hij is. En als we twijfelen, hoeven we maar naar de Heer Jezus te kijken en het slechtste zicht is verholpen. Als ik me afvraag hoe God mismaakte en invalide mensen ziet, hoef ik maar te zien hoe Jezus omging met lammen, blinden en melaatsen. Als ik me afvraag hoe het zit met de armen en of God hen voor een ellendig leven bestemd heeft, kan ik de woorden van de Heer Jezus lezen in de bergrede. En als ik me ooit afvraag wat de juiste geestelijke houding is ten aanzien van pijn en lijden, kan ik zien hoe hij zelf daarop reageerde, met vrezen en beven en luide schreeuwen en tranen. Nu nog niet. Het viel me op dat bij het boek Handelingen de toon van de Bijbel plotseling verandert. Wie de rest van het Nieuwe Testament doorzoekt, vindt niets van de uitbarsting van Job, of van de wanhoop van de prediker, of van de smart van de klageliederen. Het is duidelijk dat de schrijvers van het Nieuwe Testament ervan overtuigd waren dat de Heer Jezus de wereld voor altijd veranderd had. De apostel Paulus bijvoorbeeld was niet zuinig met superlatieven. Alle dingen bestaan samen in hem. Want het behaagde de hele volheid in hem te wonen en door hem alle dingen tot zichzelf te verzoenen, na vrede gemaakt te hebben door het bloed van zijn kruis, door hem, het zij de dingen op de aarde, het zij de dingen in de hemelen. Hem aan zijn rechterhand te zetten in de hemelse gewesten, boven alle overheid, gezag, kracht en heerschappij, en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomstige eeuw. Terwijl hij echter die woorden opschreef, rukte het Romeinse Rijk op met zijn grimmige opeenvolging van oorlogen en tirannen. Nog steeds logen en stalen de mensen en doden ze elkaar. Ziekten grepen om zich heen en de christenen zelf kregen zweepslagen en werden in de gevangenis gesmeten. Reden genoeg voor twijfel en teleurstelling. Maar de apostelen hadden het rotsvaste vertrouwen dat de Heer Jezus terug zou komen in macht en grote heerlijkheid zoals hij beloofd had. Het was alleen nog maar een kwestie van tijd. Eens hadden ze aan hem getwijfeld, maar na de opstanding zouden ze niet meer aan hem twijfelen. Maar door de vaste, verzekerde toon van de schrijvers van het Nieuwe Testament zitten we met een nieuw probleem. Het probleem waarom ik, zo'n 20 eeuwen na de apostel Paulus, een heel boek wijd aan het probleem van teleurstellingen met God. En hoe komt het dat de mensen die mij hun hartverscheurende verhalen vertellen, die vaste verzekerdheid van de schrijvers van het Nieuwe Testament missen? Waarom is al onze teleurstelling niet weggesmolten? Terwijl ik daar zo over nadenk, stuit ik steeds weer op die ene vraag. Is God oneerlijk? De Heer Jezus was op een opmerkelijke manier het rechtstreekse antwoord op de problemen van Gods verborgenheid en zwijgen. Maar het leek wel of het probleem van de oneerlijkheid alleen maar erger werd. Niets in de geschiedenis was oneerlijker dan het einde van Jezus' eigen leven. De beste mens die ooit geleefd had, onderging het ergste straffen. Wanneer een slachtoffer van de wrede planeet, weer een slachtoffer van deze wrede planeet, na zijn dood werd het er nauwelijks beter op. Jezus' discipelen werden als beloning gevangen genomen en gemarteld, en verschillende stierven ook als martelaar. Nee, het probleem van de oneerlijkheid verdween niet. Het is verbazend te zien hoe de schrijver van de Hebreeënbrief juist deze situatie voorziet en indirect erkent dat mensen in God teleurgesteld zouden blijven. Hoofdstuk 2 begint met een verheven citaat uit de Psalmen, waarin staat hoe God alles onder Jezus' voeten zal onderwerpen. En dan komt dat ene geladen zinnetje. Maar nu zien wij nog niet alles aan hem onderworpen. Als schrijver weet ik wat het is om iets te schrijven wat ik echt geloof, om me vervolgens af te vragen, meen ik dat nu echt? Na het opschrijven van die geweldige woorden uit de psalmen, lijkt het wel of de schrijver van de Hebreeënbrief ook even stopt en nadenkt. Zeker, Jezus heeft alles in zijn macht, maar het lijkt er warempel niet veel op. Maar nu zien wij nog niet alles aan hem onderworpen. In dat ene zinnetje ligt alle oneerlijkheid besloten, alle oorlogen en geweld, alle haat en lustgevoelens, alle overwinningen van het kwade over het goede, alle ziekte en dood, alle tranen en kreunen, alle teleurstelling en wanhoop van deze chaotische wereld. Misschien is dit wel de meest waarachtige zin uit de Bijbel. En het gedeelte gaat verder. Maar wij zien Jezus, die een weinig minder dan de engelen gemaakt was vanwege het lijden van de dood. Opdat hij door de genade van God voor alles de dood smaakte. Het is duidelijk dat de auteur van de Hebreeënbrief ons niet het triomferende beeld van Jezus schetst, zoals op de berg der verheerlijking of in zijn opstandingslichaam. Hij toont ons Jezus op het kruis. Dan gebruikt de schrijver een van de meest mysterieuze uitdrukkingen uit het Nieuwe Testament. Want het paste hem dat hij, de overste leidsman van ons, van hun behoudenis door zijn lijden volmaakte. En hij heeft, hoewel hij zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit wat hij geleden heeft. De commentatoren omzeilen deze passage vaak, omdat ze moeilijk zijn in te passen in de traditionele denkbeelden van een onveranderlijke God die geen gevoelens kent. Maar ik kan me niet permitteren ze over te slaan, want in de Hebreeën vinden we ze als Jezus' directe bijdrage aan het verdurende probleem van de teleurstelling met God. Uit de Hebreeën blijkt duidelijk dat de vleeswording, zowel voor God als voor ons, een betekenis had. Het was de manier waarop hij zich uiteindelijk met ons vereenzelvigde. God was een geest en hij was nooit eerder beperkt geweest in de materiële wereld. Hij had nooit de kwetsbaarheid ervaren van het menselijke lichaam. Hij wist niet wat het was om lichamelijke pijn te hebben. Maar daar kwam door Jezus verandering in. Hij maakte alles mee wat een mens kan meemaken, van het bloed en de pijn van de geboorte tot het bloed en de pijn van de dood. Uit het Oude Testament kunnen we veel leren over hoe het voelt om God te zijn. Maar het Nieuwe Testament vertelt ons wat er gebeurde toen God leerde wat het was om mens te zijn. Alles wat wij maar voelen, heeft God gevoeld. Instinctief verlangen we naar een God die niet alleen weet wat pijn is, maar er ook in deelt. We verlangen naar een God die geraakt wordt door onze pijn. Zoals de jonge theoloog Dietrich Bonhoeffer in een nazikamp op een briefje krabbelde: alleen een lijdende God kan helpen. Dankzij Jezus hebben we zo'n God. Hebreeën vertelt dat God nu met onze zwakheden kan meelijden. Zou het te veel gezegd zijn dat God dankzij Jezus onze gevoelens van teleurstelling in hem kan begrijpen? Hoe kunnen we anders de tranen van Jezus en zijn roep op het kruis verklaren? De drie vragen van dit boek liggen in die ene roep besloten. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? De Zoon van God heeft gehoorzaamheid geleerd uit wat hij geleden heeft, zegt Hebreeën. Iemand kan alleen gehoorzaamheid leren wanneer hij verleid wordt om ongehoorzaam te zijn. En alleen leren moedig te zijn als hij het liefst zou vluchten. Waarom trok Jezus in Gethsemane niet het zwaard? Of deed hij een beroep op zijn legioenen engelen? Waarom sloeg hij het verleidelijke voorstel van Satan om de wereld perplex te doen staan van de hand? Hierom, als hij dat gedaan had, zou hij zijn belangrijkste opdracht niet volbracht hebben. Namelijk om één van ons te worden. om te leven en te sterven als wij. Het was de enige manier volgens de regels die God zelf bij de schepping had ingesteld. Door de hele Bijbel heen, vooral in de profeten, zien we God verwikkeld in een innerlijke strijd. Aan de ene kant had hij de mensen die hij had gemaakt hartstochtelijk lief. Aan de andere kant moest hij de slavernij van het kwaad vernietigen. Op het kruis zien we hoe God aan beide recht doet. Want daar droeg zijn zoon de krachten der vernietiging en transformeerde die in zijn liefde. Citaat: de enige afdoende manier om het kwaad te overwinnen is om het te verstikken in een bereidwillig levend menselijk wezen. En als die het geabsorbeerd heeft als bloed in een spons of als een spier in het hart, verliest het zijn kracht en zijn rol is uitgespeeld. Einde citaat. Citaat was van Gil D. Webby uit The Night and Nothing. Einde hoofdstuk 17. Einde deel 3.